Goedemorgen gemeente en gasten onder ons. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is, dominee van Wingerden. Volgende week hoopt dominee van Wingerden ook voor te gaan. De organist Nico Olie. We hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud van het kerkgebouw. En we hebben een schaal op tafel en dat delen we door 3. Dan zijn de 2 kaarten weggegaan voor mevrouw Van Dijk en mevrouw De Recht voor hun verjaardag. We beginnen deze dienst met het aansteken van de kaars op tafel. We bidden dat er licht mag schijnen op deze plaats om elkaar bij te staan in het geloof in Hem die eens zei: Ik ben het licht der wereld. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. omdat zijn leven een oorlogsgebied, omdat zijn honger lijden, onderdrukt worden en zoveel dingen meer. Daarom zeggen wij vanmorgen met elkaar en we zingen het, Heer, ontferm u over hem en over ons. Amen.
Thank you. Deuteronomium 30, vers 9 tot 14. De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, uw kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u toont de Heer uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze uw eigen maken. U kunt ze volbrengen. Lucas 10, vers 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo.
Doe het zo. Even mijn attributen wegdoen. Vandaag gaat het over de vraag: wie is mijn naaste? En dan zou ik heel veel voorbeelden kunnen gaan noemen, maar dat doe ik vandaag niet. Ik denk, na wat u vanmorgen hoort uit mijn mond, dat het gewoon duidelijk is. Althans, daar ga ik van uit. En u weet dan wat u te doen staat. De vraag: wie is mijn naaste? Of gaat het over de vraag: voor wie kan ik een naaste worden? Dat is uit een andere invalshoek. Ik denk dat het gaat over dit laatste. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een verhaal dat we allemaal kennen. Een van de bekendste gelijkenissen uit de Bijbel. We zien die gewonde man in onze gedachten liggen. En de priester vervolgens die eraan komt. En de leviet die eraan komt. Beide lopen ze aan dit slachtoffer voorbij. We zien al van verre die Samaritaan aankomen, die zich wel over deze gewonde mens ontfermt. En zo zien we al van een kilometer afstand de moraal aankomen zetten. We moeten een voorbeeld nemen aan die Samaritaan. Het past ons met ontferming bewogen te zijn. Of zoals het ook is vertaald, om medelijden te hebben. Medelijden met de minder bedeelden. Medelijden met de gewonde en de gekwetste medemens langs de kant van onze wegen. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd is daarmee niet alles gezegd. Misschien is er wel iets in deze gelijkenis dat juist bij deze gangbare en voor de hand liggende uitleg vraagtekens zet. Want als iets te veel voor de hand ligt, zeker als het gaat om Bijbelverhalen, dan loont het de moeite om goed en kritisch te kijken of we misschien iets over het hoofd zien. Het probleem is dat we te gemakkelijk de Samaritaan tot hoofdfiguur van deze gelijkenis maken. Zo kennen we het verhaal ook. De barmhartige Samaritaan. En het is ook zo dat zijn gedrag hier als een voorbeeld wordt gesteld. Waarom zou hij dan niet de hoofdpersoon zijn? Het probleem is dat als je de Samaritaan als de hoofdpersoon ziet, ons ten voorbeeld, dat je dan misschien te veel nadruk legt op het gewenste gedrag. Dat je gaat denken dat de oplossing altijd iets doen is. En dat wij dat in onze vingers hebben. Dat wij daar ook verantwoordelijk voor zijn. Er zit dan iets activistisch in de manier waarop wij het verhaal doorgaans lezen. Je moet iets doen uit barmhartigheid. Natuurlijk, maar het is toch doen. De oplossing ligt dan in onze handen. Die arme man niet voor dood laten liggen. Maar je handen uit je mouw. Begrijp mij goed, dat is niet per se verkeerd. Zeker niet in de situatie die in de gelijkenis wordt geschetst. Het is niet dat we nu het gedrag van de priester of de leviet gaan goedkeuren of recht gaan praten. Hun omtrekkende beweging, letterlijk. Hun nadrukkelijk de andere kant op kijken. Natuurlijk is het terecht dat als Jezus aan het einde dit gedrag van de Samaritaan als voorbeeld stelt. Doet u dan voortaan, zegt hij tegen die wetgeleerde, net zo. Maar dan moeten we nog eens goed opletten wat hij precies doet en waar dat begint. Het begint ermee dat dit verhaal is, een verhaal is dat Jezus vertelt als een reactie op de vraag van een wetgeleerde. De vraag is, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Als hij keurig de twee hoofdgeboden opnoemt, heb de Heer lief en de naaste als uzelf. En Jezus hem aanraadt daarnaar te handelen. Dan vraagt die wetgeleerde, maar wie is dan mijn naaste? Zou hij dat echt niet weten? Of wil hij Jezus uittesten? In de tekst staat dat hij zijn gelijk wilde halen. Maar wat zou dat dan precies zijn? Hoe dan ook, als reactie op die vraag, wie is mijn naaste, vertelt Jezus dit verhaal. Bij Jezus is het antwoord vaak een verhaal. Dat is iets anders dan ja of nee. Zwart of wit. Zijn verhalen, zijn gelijkenissen hebben vaak meerdere kanten. Ook hier. Het verhaal begint met die man die wordt overvallen en half dood door zijn overvallers wordt achtergelaten. En dan komt er een priester langs. Dan een leviet. Tempeldienaars. Beiden zien de man liggen. Beiden gaan er met een boog omheen. Waarom? Dat wordt niet verteld. Dan komt de Samaritaan. Ook hij ziet de man liggen. Dat zien wordt alle drie keer met nadruk genoemd. Maar deze mens reageert totaal anders. Hij krijgt medelijden. Waarom? Dat wordt ook niet verteld. Het is een spontane reactie. Hij overweegt niet bij zichzelf, wat moet ik nou doen? Wachten tot er iemand anders aankomt of zo? Even van een afstandje zien hoe het geheel zich ontwikkelt in deze situatie? Of toch maar doorgaan? Ik ben tenslotte op reis. Wie weet wat er allemaal onderweg nog komt. Je zou je voor kunnen stellen dat hij zulke dingen denkt. Net zoals je je van alles kunt voorstellen bij de beweegredenen van die tempeldienaars. Maar nogmaals, daar hoor je niks over. Gelijkenissen laten dan ook veel te raden over. Wat we wel horen en zien, is dat die Samaritaan door medelijden bewogen meteen in actie komt. Spontaan handelt en doet wat nodig is in deze noodsituatie. Zeker. Hij is de handelende persoon. Hij is het goede voorbeeld. En toch, misschien kun je ook zeggen, hij is niet zozeer degene die doet, maar het laat gebeuren. Dan bedoel ik met het gevaar om het te activistisch, te doenerig te lezen en uit te leggen. Voordat hij in actie komt, welt in hem medelijden op. Voordat hij doet, voordat hij zijn handen uit zijn mouwen steekt, wordt hij aangedaan. Ook dat gebeurt spontaan. Hij kiest daar niet voor. Hij had achteraf misschien ook liever gehad dat die gewonde mens er niet lag. Dat hij probleemloos zijn weg had kunnen vervolgen. Want hij heeft tenslotte ook, waarschijnlijk als zakenman, afspraken staan. Hij wordt ook ergens verwacht. Maar dat alles, dat valt even weg. Dat alles is er niet. In het moment dat hij wordt geraakt, dat deze Samaritaan zijn menselijkheid toont, juist doordat hij zich laat raken, doordat hij zich uit zijn vertrouwde baan laat brengen. Het beslissen in dit verhaal is misschien niet per se wat er allemaal wordt gedaan. Hoe belangrijk dat natuurlijk ook blijft. Het belangrijkste is het menselijke vermogen dat deze Samaritaan toont om zich te laten raken door de nood van een ander. Een medemens. Een medemens die hij helemaal niet kent, die wellicht ook niet van zijn eigen partij is, van zijn eigen volk is. En hij doet dit ook niet omdat het nu eenmaal zo hoort. Hij doet het spontaan. Omdat hij zijn menselijke spontaniteit niet heeft laten verstikken door allerlei regeltjes, door allerlei bezwaren of wat dan ook. Hij doet wat hij doet. Niet omdat de regels dat voorschrijven, of omdat hij in een goed blaadje wil komen bij God en bij de mensen. Hij doet wat hij doet, omdat hij vanuit zijn binnenste zijn menselijkheid laat spreken. Omdat hij het laat gebeuren. Hij doet wat er gedaan moet worden. Omdat hij niet anders zou kunnen en zou willen. En hij heeft geen eens tijd gehad om erbij stil te staan. Met dat alles is niet de Samaritaan de hoofdpersoon in dit verhaal, de belangrijkste figuur in deze hele gelijkenis, in dit verhaal van Jezus, is die naamloze mens die daar gewond aan de kant van de weg ligt. Berooid, achtergelaten door rovers die hem hebben toegetakeld. Dat is de hoofdpersoon. Daar begint het verhaal toch ook mee. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En als je goed oplet, dan vereindigt het verhaal daar ook mee. Want de vraag van de wetgeleerde, wie is mijn naaste, wordt door Jezus, en dan moet u opletten wat er in de Bijbel staat, nauwkeurig lezen dus, omgedraaid. Wie van deze drie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Dat is de vraag. Dat is dus een belangrijk verschil. Hoort u dat ook? Wie is mijn naaste? Dat is een vraag die vertrekt vanuit mijn perspectief. En dan trek ik de lijntjes zelf. Mijn naasten, de mensen van mijn groep, de mensen van mijn partij, de mensen die ik mag, de mensen van mijn volk, de mensen van mijn kerkgenootschap of weet ik wat. En dat houdt natuurlijk ergens op, want je kunt namelijk niet de hele wereld op je nek nemen. Maar eigenlijk zou dat natuurlijk wel moeten, want goed beschouwd is iedereen mijn naaste. En zo redeneren we nog een eind verder. En we draaien dan onszelf ook eigenlijk vast. Omdat we bij onszelf beginnen. Omdat we de illusie koesteren dat ik, dat wij van alles moeten doen. Maar de vraag aan het einde is, wie is de naaste geworden van die gewonde mens? Naaste is niet die ander voor wie ik moet zorgen. Naaste wordt iemand voor jou die voor jou zorgt. Die naast jou komt staan. Die aandacht en zorg aan jou besteedt. Ik ben niet alleen de Samaritaan in dit verhaal. Niet de held met de oplossing. Die iets doet voor een ander. Ik ben ook die gewonde mens. De mens die de ander nodig heeft. Ik ben de mens die overgeleverd is aan de liefde en de genade van anderen. Wie je naaste is, de vraag waar het allemaal mee begon, wordt omgekeerd in de vraag voor wie jij een naaste kunt worden. En dat ontdek je niet door per se iets te gaan doen, maar door iets te laten gebeuren. gebeuren? De mens die daar zomaar op jouw pad komt, onverwacht, onaangekondigd, dat is wat zich voordoet. Terwijl je heel druk misschien bent met totaal andere dingen. Zoals deze Samaritaan die op reis is en misschien een hoofd vol zakelijke belangen aan het bedenken is. En dan is daar die mens die daar ligt. Die komt bij hem binnen. Weg even de agenda. Weg je zakelijke gesprek. Weg alle sores rondom reizen. Maar die mens die mij raakt tot in mijn botten. En dan, dat kan pas gebeuren als je een zekere openheid bewaart. Als je ook kunt laten raken. De priester en de leviet, nogmaals, we weten hun beweegredenen niet, maar ze wekken de indruk te veel in beslag genomen te zijn door hun eigen bezonjes en door hun eigen bezwaren, hun mitsen en hun maren. Ze draaien er omheen, figuurlijk en letterlijk. De Samaritaan is vrij genoeg om zich te laten binden. Hij is mens genoeg om zich van zijn stuk te laten brengen. En dan pas kun je voor anderen een naaste worden. We moeten leren dit verhaal niet activistisch, maar in de eerste plaats als het ware passief te lezen, het laten gebeuren. Wij zijn niet in controle. Voordat we geven, moet je eerst kunnen ontvangen. Dat is de bevrijdende les van het geloof. Het voorbeeld van de Samaritaan. Toch wel. Niet alleen om wat hij doet, maar wat hij laat gebeuren. Spontaan. Zonder nadenken. Zonder bijbedoeling, zonder vooropgezet plan. Hij laat zich raken en in die geraaktheid, in het vermogen bewogen te worden door het leed van de ander, toont hij zijn menselijkheid. Dient hij, zonder te weten misschien wel, God en de naaste. Het grote gebod, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof en dat doen we staand, zingend. Machtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. 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 We eindigen met dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Dank u, Heer, dat we vanmorgen hier in alle rust bij elkaar kunnen zijn. Met elkaar biddend, voor elkaar biddend, met elkaar zingend, met elkaar luisterend. Wij danken u dat de boodschap iedere keer van uw kant naar ons toe komt. Die hebben we nodig in ons leven van alle dag. Want kruispunten zijn er altijd. En de vraag wordt altijd weer gesteld hoe te handelen, ook als het gaat over onze naaste. Ons te laten raken door die ander die verdriet heeft, die in nood is, voor wie het leven één duistere werkelijkheid is. Ons te laten raken door de nood van de ander, tot diep in ons hart. En dan de handen uit de mouwen, dan in actie komen, dan vanuit die betrokkenheid en die bewogenheid handelen, niet omdat het eenmaal zo hoort, maar omdat we diep in ons hart weten dat het uw opdracht is. Wie de ander ook is, Zo gemakkelijk stoppen wij van alles en ook allerlei mensen in vakjes. Die wel, die niet. Dat is niet de levensles die u vanmorgen aan ons meegeeft. Maar ons iedere dag te laten raken door wat er speelt, dichtbij en ver weg. En het is waar, wij kunnen niet heel de wereld op onze schouders nemen, maar er is genoeg te doen. Heel dichtbij soms, in ons eigen huis, in onze eigen straat, in ons eigen dorp, stad of land. Geef dat wij geraakt door uw woord, zo mens op deze aarde kunnen zijn. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen, lied 838, 1 en 3. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.